Daarna lezen we uit de Heilige Schrift, uit de eerste brief van de apostel Johannes en daarvan hoofdstuk 4.
Geliefden, geloof niet een iegelijke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij den geest Gods. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van een antichrist, welke geest gij gehoord hebt dat komen zal, en is niet al reden in de wereld. Kinderkens, gij zijt toch God en hebt hen overwonnen, want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld hoort hen. Want ze zijn uit God, die God kent, hoort ons. Die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij den geest der waarheid en de geest der dwaling. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde God jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd, indien wij elkander lief hebben. Zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En we hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaking der wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon Gods is, God blijft in hem en hij in God. En we hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde, en die in de liefde blijft, die blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dagen des oordeels, namelijk dat hij gelijk is. Wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees naar buiten. Want de vrees heeft pijn en die vrees is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief heeft gehad. Indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar, want die zijn broeder niet lief heeft. Wien hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben, dien hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben.
De tekst voor de preek van vanmiddag is genomen uit dit gedeelte in Johannes 4 en daarvan vers 10. En daar schrijft de apostel Johannes het volgende. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn Zoon zond als een verzoening voor onze zonden. Ja, wat is liefde eigenlijk? Het jaarthema is liefde is. Welke gedachten heb je bij liefde? Nu, je kunt volop om je heen kijken en luisteren en zien naar welke antwoorden daarop gegeven worden. Er worden heel wat liefdesliedjes gezongen. Er zijn liefdesfilms. En allerlei andere dingen die met liefde te maken hebben. Het woord liefde, dat vind je ook buiten de kerk in onze samenleving. Overal. Maar wat is liefde nu eigenlijk? Om echte liefde te ontdekken, moeten we de Bijbel opendoen. Om te ontdekken wat echte liefde is, moeten we luisteren naar God zelf. Wat hij ervan zegt. En daarom is het denk ik goed om ook rond dit jaarthema samen te luisteren naar wat God zelf laat zien wat liefde is. En dat willen we dan vanmiddag doen door te luisteren naar die woorden uit 1 Johannes 4. De liefde van God. Dat is het thema voor de preek van vanmiddag. De liefde van God. Allereerst letten we op de bron van deze liefde. In de tweede plaats op het bewijs van deze liefde. En in de derde plaats op de rijkdom van deze liefde. Dus de liefde van God. De bron, het bewijs en de rijkdom. Johannes is de apostel die het langst geleefd heeft. Alle andere apostelen zijn al in heerlijkheid door de Heere Jezus opgenomen. En hij heeft wat dat betreft hier op aarde heel wat meegemaakt. Hij heeft de tijd nog meegemaakt dat hij met de Heere Jezus discipel was. En het evangelie dat hij geschreven heeft, dat ziet ook terug vooral op die periode. En in dat evangelie staat het thema liefde al centraal. Ik noem twee dingen. Allereerst, misschien wel de meest bekende Bijbeltekst staat in het evangelie van Johannes. En dat gaat over liefde, de liefde van God. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebt. En Johannes noemt zichzelf de discipel die Jezus lief had. En dan bedoelt hij dat Jezus hem lief had. Dus het thema liefde, dat speelt in zijn evangelie al een hele belangrijke rol. En zo is het ook met deze brief die hij op hoge leeftijd geschreven heeft aan de gemeenten in Klein-Azië. Liefde is ook een belangrijk thema in deze brief. Dat merk je wel uit het gelezen gedeelte van vanmiddag. En Johannes heeft deze brief geschreven aan de gemeenten in Klein-Azië. En dat heb je misschien ook al wel gemerkt aan het begin van dit hoofdstuk. Om te waarschuwen voor dwaaleraars. Er gingen dwaaleer rond. En met name die ene, dat Jezus Christus niet echt mens zou zijn geworden. Dat Jezus dus niet God en mens tegelijk kan zijn. Jezus is niet echt mens geworden. Er was meer de opvatting dat Jezus een soort schijnlichaam als mens had aangenomen hier op aarde. Hij leek wel in alles op een mens, maar als het erop aankwam, dan was hij nog niet echt mens geworden. Dat vonden ze eigenlijk voor de Zoon van God te min, dat hij echt mens zou worden. Dat is eigenlijk minder waardig. Dat zeg je toch niet van de Heilige Zoon van God, dat hij vlees en bloed is geworden. Dat kon niet in hun ogen. En zo kwam er een dwaling rond de persoon en het werk van de Heere Jezus. En wat doet Johannes nu? Hij verbindt het thema van de liefde juist ook met de komst van de Heere Jezus in deze wereld. Hij verbindt die twee aan elkaar. Hij laat zien dat de liefde van God alles te maken heeft met de komst van de Heere Jezus in het vlees als mens in deze wereld. God heeft zijn Zoon naar deze wereld gezonden. Daarin laat God zien dat hij liefde is. Ja, God is liefde. Het zijn drie woorden, maar die woorden kunnen heel wat oproepen. Ze kunnen zo heel eenvoudig lijken. God is liefde. Maar zijn ze echt zo eenvoudig? Wanneer je vandaag zegt in deze wereld God is liefde, dan kun je heel verschillende reacties krijgen. Er zijn natuurlijk mensen die dat heel mooi vinden en die zeggen, nou, dat is mooi dat God liefde is. En die trekken daaruit de conclusie dat het allemaal met ons mensen wel goed komt en dat er ook niemand verloren gaat. We hoeven nergens bang voor te zijn, ook al geloof je niet in God. God is liefde, God is er voor iedereen. Maar er zijn ook mensen die zeggen, God is liefde. Ja, maar hoe zie je dat dan? Hoe weet je dat zo zeker? Als God werkelijk liefde is, dan ja, dan zou het er toch heel anders uitzien in deze wereld. Je kent die vragen wel. Misschien leven ze ook wel in je eigen hart. Waarom laat God dan alles toe in deze wereld wat zo verschrikkelijk is? Die verschrikkelijke oorlog in Oekraïne die maar doorgaat. Maar ook zoveel andere dingen. Dat mensen, jonge mensen, ernstig ziek worden en sterven. Dat een vader of een moeder in een gezin ernstig ziek wordt en niet gemist kan worden, maar toch gaat sterven. Of die jongen of dat meisje dat verongelukt onderweg naar school, dat nog een heel leven voor zich had, menselijk gesproken. En dan zitten daar hele oude mensen in het bejaardentehuis, die niet eens meer weten dat ze leven, en die blijven maar leven. Waar zie je nu de liefde van God? Kun je die dingen rijmen met de liefde van God? Ik weet nog dat een jongere eens een keer tegen me zei in een gesprek, toen het hierover ging, dat hij zei, laat God eerst maar eens aan mij zien dat hij echt liefde is. Dan wil ik er nog wel eens over nadenken om in hem te gaan geloven. Maar nou kan ik dat niet. Ik kan dat niet bij elkaar krijgen. Ja, nu zijn er natuurlijk mensen die heel makkelijk dan de conclusie trekken van God bestaat niet. Het is een verzonnen verhaal dat God er is en dat hij liefde is. Maar er zijn er ook die er echt mee zitten. En misschien luistert er vanmiddag wel iemand. Die zegt, ik zit er echt mee. Ik krijg dat niet bij elkaar. Met alles wat ik om me heen zie in deze wereld. Met al die ellende, met al die narigheid. En dat gaat maar door en maar door. Of wat je soms persoonlijk raakt. We leven in een tijd waarin ook veel jongeren het moeilijk hebben. Depressiviteit onder jongeren is nog nooit zo groot geweest als vandaag. Jongeren die vastlopen, die de weg niet meer zien. Die niet weten hoe het verder moet. Die het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan. En dat er ook niemand is die hen echt kan helpen. God is liefde. Dat roept dan zoveel vragen op. En dat roept dan ook zoveel twijfels op. Hoe weet ik dat God liefde is? Nou, laten we vanmiddag eens gaan luisteren naar de apostel Johannes, die ons als geen ander wil meenemen en bij de hand wil nemen om te laten zien dat God liefde is. Want dat is zijn boodschap. God is liefde. God geeft niet alleen liefde, maar God is liefde. Met andere woorden, God zou geen God zijn als hij geen liefde was. God heeft die liefde geopenbaard, zegt Johannes. God heeft die liefde bekendgemaakt. God heeft zijn zoon gezonden in de wereld, staat er in vers 9. Zo heeft God zijn liefde geopenbaard aan ons. Zo heeft God onthuld dat hij liefde is. Hij heeft zijn zoon naar deze wereld gezonden. Die wereld, dat is een wereld die vijandig gezind is tegenover God. Want in onze tekst gaat Johannes daar nog iets dieper op in. Hij zegt, hierin is de liefde. Niet dat wij God hebben lief gehad, dat wij God hebben lief gekregen. Maar dat hij ons lief heeft. De liefde begint dus bij God. God heeft mensen lief die hem helemaal niet lief hebben. En daar legt Johannes nu de vinger bij. En Johannes zegt, wij kunnen wel allerlei bezwaren willen inbrengen tegen God en tegen zijn liefde, omdat we dat niet zien en omdat we er zoveel dingen zijn waar we moeite mee hebben. Maar wij moeten hier beginnen. Wij hebben God niet lief gekregen. We zijn in het paradijs tegen God in opstand gekomen. We zijn vijanden van God geworden. Kijk, als je dat overslaat, als je daar niet van wil weten, als je dat niet serieus neemt en als je dat niet ernstig neemt, ja, dan is het heel goed te begrijpen dat je allerlei vragen blijft houden over de liefde van God. Want God laat nou juist zien dat hij deze wereld lief heeft. Niet wij hebben God lief gehad. God had een punt kunnen zetten na de zondeval. Bekijk het dus eens vanuit het perspectief van God, voor zover dat dan mogelijk is. God heeft de wereld goed geschapen. God heeft de mens goed geschapen. God is liefde. Dat was God al voordat hij de wereld heeft geschapen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die zijn een liefdesgemeenschap. Met andere woorden, die waren van eeuwigheid af al liefde. En toen God de mens heeft geschapen, Adam en Eva in het paradijs, toen was het de bedoeling van God dat die mens zou delen in die liefdesgemeenschap met God. En dat die mens God zou liefhebben, God zou loven en God zou prijzen. Met andere woorden, dat de mens vervuld zou zijn van die liefde van God. En Adam en Eva, die waren dat ook. Tot het moment dat ze luisterden naar die Satan, die in de slang tot hen kwam. En toen zijn ze van God afgevallen. En God zou de mens geen onrecht gedaan hebben als hij het daarbij gelaten had. God had heel de wereld terecht in de verlorenheid, in de eeuwige verlorenheid kunnen laten. Dat zijn zwaar geladen woorden. Maar dat zijn bij Bijbelse woorden. God was niet verplicht om de wereld na de zondeval op te zoeken en redding te bieden in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat God het wel gedaan heeft, dat is nou juist zijn liefde. Dat hij die wereld die in vijandschap tegen hem leeft, dat hij die niet laat voor wat die wereld is, maar dat hij die wereld opzoekt. En Johannes zegt, kijk, als daar je ogen niet voor open gaan, dan zul je de liefde van God ook nooit leren kennen en nooit leren proeven. Want God heeft nu zulke mensen lief die van nature vijanden zijn. Wij zijn niet de eerste die God zoeken. Wij zijn niet de eerste die God lief hebben. Wij vragen ook niet om de liefde van God. Het is met ons zo dat er in ons niets meer aantrekkelijks is van nature in de ogen van God. En toch heeft God zondaren lief. Dat komt omdat die bron van liefde, die is er in God zelf. God is liefde. Nee, God is ons niet verplicht om ons lief te hebben. Maar je zou kunnen zeggen, omdat God één en al liefde is van eeuwigheid af, omdat hij het in zijn wezen is, moet hij, nee, niet van buitenaf, maar van binnenuit ons lief hebben, omdat hij God is. En zo heeft hij na de zondeval de mens opgezocht in zijn liefde. We spreken wel over Gods opzoekende zondaarsliefde. Nou, dat zie je in het paradijs. Adam en Eva gingen op de vlucht voor God, maar God liet het er niet bij zitten. God liet zich niet buiten het leven van Adam en Eva. Dat hij zei, dat is wel goed. Als ze dan zonder mij willen, dan laat ik het maar zo. Nee, God, die zoekt ze opnieuw op. En hij brengt ze weer terug in zijn gemeenschap. Kijk, dat is de liefde van God. Dat God je opzoekt, jonge mens. God laat je leven hier op aarde. En dat leven, dat is niet altijd gemakkelijk. Dat ben ik me heel goed bewust. En dat leven kent ook zijn schaduwkanten. En er zijn misschien wel momenten ook in je leven waar je denkt, waar leef ik eigenlijk voor? Maar God geeft je het leven om hem te leren kennen. Om zijn liefde te leren kennen. God zoekt je op in zijn liefde. En probeer het dan nog weer eens een keer vanuit God te bekijken. Deze wereld. Er leven miljarden mensen. Maar hoe groot is deze wereld in het licht van het grote heelal? Nou, dan zijn er planeten en sterren die zelfs nog groter zijn dan de aarde. Dan zijn er nog zoveel planeten en sterren, die zijn ontelbaar. Vanuit God gezien is die aarde maar een hele kleine aardbol, een speldenknop. En daarop al die miljarden mensen. En nu zegt God tegen jou vanmiddag, ik ken je. Als je hier zit in de kerk vanmiddag, ik weet wie je bent. Mijn oog is op jou gevestigd. Mag het denk ik vanmiddag wel zo zeggen dat de Heere een oogje op je heeft. Heeft je op het oog om je te trekken tot hem. Wie je ook bent. Hij laat je niet los. Hij laat deze wereld niet los. Hij laat het evangelie verkondigen. Het evangelie van zijn liefde overal in deze wereld. Hij laat jou niet los. En dat heeft hij al bevestigd aan het begin van je leven. Daar heeft hij laten zien dat hij je op het oog heeft. Daar heeft hij laten zien, al in het teken van de doop, dat hij zijn liefde ook aan jou wil bewijzen en wil schenken. Ja, dat je door zijn Zoon zalig zult worden. Kijk, zo kijkt God naar ons. Mensen die hem nodig hebben, die zonder hem niet kunnen. Wij denken zelf misschien wel dat we zonder God kunnen. En dat we hem helemaal niet nodig hebben. Maar God weet beter wat er aan de hand is in ons leven dan wij zelf. En dan zegt God tegen ons vanmiddag, we zijn allemaal precies dezelfde mens. Ik weet niet hoe je naar jezelf kijkt. Hoe je zelfbeeld is, wat je van jezelf denkt. Misschien denk je ook wel bij jezelf, ja, andere mensen in deze wereld en andere jongeren, die zien er veel beter uit en die maken het in deze wereld en die doen het in deze wereld. En als je dat op social media ziet, dan kom je daarvan onder de indruk en dan heeft dat een geweldige aantrekkingskracht. Maar de Bijbel laat zien dat we in de ogen van God allemaal precies dezelfde mensen zijn. De liefde van God die gaat niet uit naar mensen die er beter uitzien of die beter zijn en beter leven. De Bijbel zegt, we staan voor God allemaal op één lijn. We hebben allemaal gezondigd. We staan allemaal op precies hetzelfde niveau tegenover God. De een staat niet wat hoger en de ander staat niet wat lager. Nee, God ziet ons zoals we in werkelijkheid zijn. Gevallen, zondige mensen. Zijn liefde gaat uit naar zulke mensen. Dat is onverklaarbaar. Kijk, als mensen ons niet mogen, dan proberen wij, denk ik, vaak met een boog om hen heen te gaan. Hen te vermijden. Eigenlijk niet met hen in contact te komen. Maar zo is de Heere niet. Zijn liefde is juist dat het liefde is die van één kant komt. Dat is het unieke van de liefde van God. Die liefde vraagt niet allereerst iets van ons. Maar het is liefde die van God uitgaat. Omdat Hij liefde is. En dat is, dat is onverklaarbaar. Als wij iemand lief hebben, ja, dan is er toch wel iets aantrekkelijks in die ander. Als je verliefd wordt, ja, dan zie je iets in die ander. Dan word je vol van die ander. Dan zeg je, ik wil graag bij die ander zijn. Maar als de Heere naar ons kijkt, dan ziet Hij niets aantrekkelijks in ons. En toch gaat zijn liefde naar ons uit. Daarom is de liefde in de Bijbel ook zo uniek en zo bijzonder. Het is de liefde die zijn oorsprong vindt in God. En God bewijst ook dat die liefde is. God heeft zijn zoon gezonden in deze wereld. En Johannes legde de nadruk op dat het Gods enig geboren zoon is. Met andere woorden, het is Gods eeuwige zoon. God heeft maar één zoon. En dat is Jezus. De Zoon van God die er al was, voordat hij naar deze wereld kwam. Als je daar even over nadenkt, dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest een liefdesgemeenschap waren, al voordat Jezus naar deze aarde kwam. En dat ze elkaar kenden in liefde, met elkaar omgingen in liefde. Een liefdesgemeenschap, volmaakt, waar niets aan ontbrak. En dat God, de Vader, zijn eigen Zoon naar deze wereld stuurt om zondaren zalig te maken. Ja, dat is iets wat wij uiteindelijk niet kunnen uitleggen en niet kunnen bevatten. God laat het dus niet maar bij woorden. Zijn liefde is een daad. Hij zendt zijn Zoon naar deze wereld. En hij geeft wat hem het meest kostbaar is. Wat hem het meest dierbaar is. Wat hem het meest na aan het hart ligt. Dat is zijn eigen zoon. Zijn enig geboren zoon. De Vader die heeft de Zoon lief. En de Zoon die heeft de Vader lief. En de Heilige Geest die heeft de Vader lief. En die heeft de Zoon lief. Het is één liefdesgemeenschap. En nu wordt de Heere Jezus, om het zomaar te zeggen, uit die gemeenschap gehaald. Om naar deze zondige wereld te gaan. En hij gaat niet alleen naar deze zondige wereld. Hij gaat niet alleen maar naar deze zondige wereld om hier eens rond te kijken. Om eens te kijken wat hij kan doen. Nee, de tekst van vanmiddag die zegt, God heeft zijn zoon in de wereld gezonden. Tot een verzoening. Van onze zon. Hij is in de wereld gekomen om naar het kruis te gaan. Hij is in Bethlehem geboren. Toen viel de schaduw van het kruis al over zijn leven, als kind daar in de kring. En nu zegt Johannes, zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. God zendt zijn zoon. Zo lief heeft hij deze wereld. Hij heeft jou op het oog, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zijn liefde reikt zo ver, dat hij zelfs zijn eigen zoon ervoor over heeft. Want dat woord verzoening, wat hier in de tekst wordt gebruikt, dat is een woord wat je ook zou kunnen vertalen met zoenoffer. Met andere woorden, hij heeft zijn zoon ervoor over gehad om te offeren aan het kruis. Zo ver gaat hij in zijn liefde, dat God de zonde straft aan zijn eigen lieve zoon, in plaats van aan zondige, schuldige mens. Denk daar eens even over na. Wat zouden wij als mensen doen? Als je een zoon had, als je er één hebt, zou je die ervoor over hebben om te laten sterven voor vijanden? Het is eigenlijk een vraag te bizar om over na te denken, toch? Om je eigen zoon te geven, je eigen kind te geven. Nee, niet voor mensen die je goedgezind zijn, maar voor mensen die je vijandig gezind zijn. Wat heb je over voor een ander? Nou, stel je voor dat je net een nieuwe iPhone hebt gekregen, gekocht. En al je spaargeld is erin gaan zitten. En er is iemand die geen telefoon heeft. En een vriend van je, dan zeg je toch ook nog niet zo makkelijk. Hier heb je mijn nieuwe iPhone en ik kijk wel even verder. Of als je een scooter hebt. En je hebt daar al je spaargeld in zitten. Dan zeg je toch ook niet zomaar van, nou, die geef ik wel aan die het ook nodig heeft. Of wel? En dat zijn dan nog materiële dingen. Dat zijn dan eigenlijk nog dingen waarvan wij kunnen zeggen, nou ja, als het erop aankomt, dan kun je daar ook nog wel zonder mee leven. En al is dat dan misschien moeilijk en dan komt er wel weer iets anders. Maar het gaat hier om het leven geven voor iemand. Jezus geeft zijn leven. God geeft het leven van zijn zoon. De Heer Jezus zegt, ja, dat iemand zijn leven geeft voor vijanden, dat is toch eigenlijk ondenkbaar. Kijk, voor een vriend, dan is het misschien nog denkbaar dat iemand dat doet. En dan denk ik aan dat voorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog. Dat er een aantal jonge en oudere mannen stonden opgesteld. Die waren gevangen genomen. En de Duitsers die wilden goed er de schrik inbrengen wat er gebeurt als je tegen het Duitse regime inging. En een aantal van deze mannen die zouden gefusilleerd worden en om het leven gebracht worden dus. En ze deden dat op een hele speciale manier. Daar stond die hele rij met mannen en jongens. En ze riepen er steeds één naar voren. En degene die naar voren geroepen werd, ja, die zouden dan meegenomen worden. En het laat zich wel raden wat het einde van hun leven zou zijn. En op een gegeven moment ontdekten ze dat het steeds eigenlijk om en om ging. En er stond achteraan een oudere man. En die was al gauw aan het tellen gegaan. En die besefte dat als het zo zou blijven gaan zoals de Duitsers het nu deden, dan zou hij mogen blijven staan. Dat betekent dat hij waarschijnlijk dan niet om het leven zou komen. Maar dat die jonge man die naast hem stond, die zou naar voren geroepen worden. En die zou sterven. En op het laatste moment verwisselde hij van plaats en fluisterde hij die jonge man in het oor. Je hebt hopelijk nog een heel leven voor je. Toen werd die oude man naar voren geroepen en inderdaad, hij is weggegaan met al die anderen om nooit meer terug te keren. Hij gaf zijn leven voor die jonge man naast hem. Dat is uitzonderlijk natuurlijk. Maar als je daarover nadenkt, dan denk je, wat heeft God dan gedaan? Wat heeft God dan gedaan toen hij zijn eigen zoon gegeven heeft voor zondige mensen? God deed wat Abraham niet hoefde te doen. Je kent de geschiedenis van Abraham. Op het beslissende moment toen Abraham het mes omhoog hief om zijn eigen zoon te offeren op bevel van God. Toen zei God, Abraham, weg met dat mes. Want nu weet ik dat je Godvrezend bent. Dat je mij lief hebt boven je eigen zoon. En hij hoefde zijn zoon niet te offeren. Maar God heeft zijn eigen zoon gegeven. Hier zie je de liefde van God. Die zo hoog is. Die zo breed is. Die zo diep is. Onvoorstelbaar. Zijn eigen zoon gegeven. Tot een verzoening voor de zonde. Dus die liefde van God, die zie je al in Bethlehem, toen God zijn eigen zoon gegeven heeft. Toen Jezus geboren werd. Maar die liefde, ja, die krijgt zijn hoogtepunt, om zo te zeggen, aan het kruis van Golgotha. Waar hij uit die liefdesgemeenschap met God gestoten is in die drieurige duisternis. Je moet je eens even voorstellen wat dat betekent. Dat de Heere Jezus, die nooit zonder de gemeenschap met de Vader geweest is. Ook tijdens zijn leven hier op aarde niet. Ook al was hij dan niet meer in de hemel. Ook al was hij dan niet meer bij zijn Vader en bij de Heilige Geest in de hemel. Er was nog die gemeenschap met zijn Vader. Maar daar aan het kruis, daar wordt hij zelfs uit de gemeenschap met zijn eigen Vader gestoten. Daar zegt God nee tegen zijn eigen zoon. Om ja te kunnen zeggen tegen zondige mensen. Dat is niet te begrijpen. Ik kan dat niet begrijpen. Ik kan dat ook niet uitleggen waarom God dat gedaan heeft. Ik kan alleen maar zeggen, zo groot is nu de liefde van God. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief hebben. Maar dat hij ons eerst heeft lief gehad. Het begint bij God. Bij het offer dat hij gegeven heeft. En nu moet je dat goed zien. Nu is het niet zo, zoals soms wordt voorgesteld, dat de Heere Jezus met zijn offer God de Vader moest bewegen om genadig te zijn. Om zondaren liefde te bewijzen. Met andere woorden, dat de Heere Jezus de Vader moest inwinnen om genadig te zijn. Dat is niet het geval. God hoefde niet bewogen te worden om zijn zoon te geven. Hij gaf zijn zoon. Uit liefde, vrijwillig, door niemand gedwongen, door niemand van buitenaf gedwongen. Het is vrijwillige liefde. Hij gaf zijn zoon, omdat hij liefde is. En Jezus zegt er zelf van, daarom heeft mij de Vader lief. Omdat ik mijn leven afleg. En ik vind dat een hele bijzondere, diepe tekst. Dat de Vader de Zoon lief heeft, omdat de Zoon zijn leven aflegt en sterft aan het kruis van Golgotha. Met andere woorden, er is een liefde van de Vader die er voor de kruisiging van de Heere Jezus nog niet was. De liefde dat de Zoon zijn leven ging afleggen. Daarom heeft mij de Vader lief. En dat onderstreept nog weer het vrijwillige van de liefde van God. God is in zichzelf één en al lief. Maar misschien zegt er iemand vanmiddag, ja, dat is allemaal mooi. Maar was dat nou werkelijk nodig dat de Heere Jezus dan naar het kruis ging? Is dat nou liefde dat God zijn eigen zoon aan het kruis brengt? Ik heb al iemand eens gehad die tegen me zei, dominee, dat kan ik ook niet geloven. Wat u altijd zo mooi vindt. Dat vind ik eigenlijk verschrikkelijk. Dat God zijn eigen zoon aan het kruis brengt. Ik snap niet dat God dat doet. Waarom is dat nou nodig? Ja, dat is misschien wel moeilijk voor ons om te aanvaarden. Maar God kan de zonde niet dragen. God kan de zonde niet aanvaarden. God kan niet met ons omgaan alsof er niets gebeurd is. Wij staan schuldig tegenover God. En die schuld moet betaald worden. Wanneer God de zonde zou accepteren, wanneer God zou zeggen, ik zie de zonde maar door de vingers, alsof het niet gebeurd is en zo heb ik zondaren lief, dan houdt God op God te zijn. Want God is in zichzelf liefde. En liefde, dat is het tegenovergestelde van de zonde. God is heilig. Dat is het tegenovergestelde van de zonde. Dus in zichzelf kan God de zonde niet verdragen. Kan God de zonde niet aanvaarden. Kan God de zonde niet accepteren. Dat laat God in de Bijbel zien. En dat is misschien voor ons ook moeilijk te aanvaarden en te begrijpen. Maar voor de zonde moet betaald worden. En wat doet God nou? God geeft zijn eigen zoon tot een verzoening voor de zonde. Kijk, en daar wil de Heilige Geest nou onze ogen voor openen. Dat die liefde van God zo groot en zo oneindig is. Kijk, je kunt dat wel weten met je verstand, omdat je dat altijd gehoord hebt en van jongs af aan hebt meegekregen. Maar het gaat erom dat je overweldigd wordt door die liefde. Dat je tot geloof komt. Dat je die liefde gaat beantwoorden in je leven. En Johannes laat in deze brief zien wat dat betekent. Dat betekent dat je je zonde gaat belijden. Dat je tegen de Heere gaat zeggen, Heere, ik heb het niet verdiend dat u zo met mij omgaat. Dat ik zo in uw liefde mag delen. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Ik zou eigenlijk voor eeuwig van u verwijderd moeten worden. Maar u geeft mij het eeuwige leven. Want in vers 9, daar staat, God heeft de Heere Jezus gezonden in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Dus het gaat om leven. Leven met God. Wat een genade. Wat een rijkdom. En dan kom ik bij het laatste gedeelte van de preek van vanmiddag. Dat God zo naar ons omziet om ons het leven te geven. Ik zei al, God heeft een oogje op je. God wil je zalig maken. Maar daarmee vraagt God niet eerst van jou van alles en nog wat. We zijn altijd wel geneigd om dat te denken, dat we ons eerst wat moeten oppoetsen voor God. En dat we ons geschikt moeten maken voor God. Maar dat is ook een dwaling. De Heere die kent je door en door. Met al je zonden en met al je zondige gedachten. De Heere kent je met je verslaving misschien. De Heere die kent je met je driftbuien. De Heere die kent je helemaal. Maar dat is voor de Heere geen reden om je af te schrijven. Dat is juist de liefde van God die zegt, zo wil ik je hebben. Kijk, en dan verandert er wel wat in je leven. Als je die rijkdom van de liefde van God gaat kennen. Als God je gaat terugbrengen in zijn gemeenschap. Want dat betekent verzoening. Dat je weer met God gaat leven. Dat je vrede met God hebt. Dat je gemeenschap met God hebt. Dat je gaat ervaren dat God er is in je leven. En dat Hij met je wil omgaan. Dat Hij je zoekt. Dat je de blijdschap in Hem mag kennen. Dat je vervuld mag worden van die blijdschap. Johannes die zegt aan het begin van deze brief. Dat is de bedoeling ook van de gemeenschap met God. Dat uw blijdschap vervuld wordt. Met andere woorden. Dat je de echte blijdschap mag kennen. Dat je het echte leven mag kennen. Want als Johannes het woord leven gebruikt. Ook in deze brief. Maar ook in zijn evangelie. Dan bedoelt hij het echte leven met God. Kijk, wij leven natuurlijk allemaal. Maar dat is nog niet het echte leven. Ja, dat kun je misschien wel denken. Als je leeft voor jezelf en je leven kunt invullen op je eigen manier, dan lijkt dat misschien heel aantrekkelijk. En misschien denk je wel bij leven met God, nou dat is helemaal nog niet zo aantrekkelijk. Want ja, dan mag je dit waarschijnlijk niet meer en dan moet je daar anders mee omgaan. En dat wil je eigenlijk niet. Je hebt de Heilige Geest nodig en die wil God geven om je te laten proeven wat het echte leven is. Als je God leert kennen, dan wil je nooit meer anders. Dan wil je niet meer terug naar een leven in de zonde. Dan wil je niet meer terug naar een leven zonder God. Kijk, en daar is God nou mee bezig, op zondag in de prediking, maar ook in dit nieuwe seizoen, op de catechisatie en op de verediging, om je hart in te winnen. De Heere wil je als het ware heilig verliefd op Hem laten zijn, dat je niet meer zonder Hem kunt. Als je verliefd wordt, ja, dan denk je alleen nog maar aan die ander. En dan wil je er zijn voor die ander, en dan wil je zijn met die ander. Dat wil God nou in geestelijk opzicht ook in jouw leven doen. Dat je gaat zien dat dat God zo goed, zo genadig, zo vol van liefde is, dat je niet meer zonder hem kunt. Dat die liefdesband er komt. Misschien denk je wel bij jezelf, ziet God me dan echt staan? Want u had het net erover dat God de heilige God was. En als ik dan naar mezelf kijk, nou dan ben ik helemaal niet zo aantrekkelijk in de ogen van God. Ja, je kunt dat misschien ook wel eens hebben als je op een leeftijd als jongen of meisje komt, dat je ook gaat kijken naar andere jongens en andere meisjes. Dan denk je, stel je nou voor hè, dat die knappe jongen mij ziet staan. Maar ja, ik ben niet zo knap, dus die kijkt natuurlijk naar andere meisjes die veel knapper zijn. Die kijkt langs me heen. Misschien heb je dat gevoel ook wel bij God. Dat je denkt, de Heere, wil de Heere met mij te maken hebben? Ziet de Heere mij staan? Ja, zegt de Heere. Ik zie je staan. Ik zie je zitten vanmiddag. Ook al ben je misschien helemaal niet zo aantrekkelijk. En al is het misschien van binnen nog veel erg. Ik weet wie je bent. Ik wil je zalig maken. Ik wil mijn liefde aan je kwijt. Ik wil je in mijn gemeenschap hebben. Ik wil je trekken tot mij. En als je God leert kennen, dan ontvang je de vrede met God door het bloed van de Heere Jezus. Dan gaat de Heilige Geest je leren dat al je zonden bedekt zijn voor het aangezicht van God door het bloed van de Heere Jezus. En dat is ook zoiets onvoorstelbaars, dat door het werk, door die verzoening van de Heere Jezus, door dat ene offer, al mijn zonden voor God bedekt zijn. Wat een rijkdom. Dat al mijn zonden verzoend zijn. Al mijn zonden vergeven zijn. Wat een vrede. Die God daarin geeft. Dat ik er niet meer over hoeft in te zitten. Of ik straks wel rechtvaardig voor God zal verschijnen. Maar dat ik mag weten. In de Heere Jezus ben ik rechtvaardig voor God. Verzoening met God. Vrede met God. Maar ook vreugde in God. Nee, dan begrijp je niet ineens alles van God. Liefde betekent niet dat je alles kunt uitleggen van God. En dat je ineens kunt zeggen, ja, daarom zijn al die moeilijke dingen er in deze wereld. En daarom gaat het soms ook lastig in mijn eigen leven. Maar als je God ziet in zijn Zoon, de Heere Jezus. Als je hem aanziet in hem aan het kruis. Als je door de Heere Jezus aan het kruis de Vader ziet, dan ga je ontdekken dat zijn liefde boven alles gaat. En dat hij, ook als ik dingen niet begrijp, die God is en God blijft, die liefde is en liefde geeft en die me vasthoudt. Iemand heeft dus gezegd, het kruis van de Heere Jezus, dat is de beste preekstoel van de liefde van God. Nou, dat is wat er op zondag gebeurt in de kerk op deze preekstoel. Dan wordt de Heere Jezus, de gekruisigde, verkondigd. Dat is de preekstoel van de liefde van God. Daarin zie je wie God is. En de Heilige Geest die wil je hart naar hem trekken. En die wil je hart bij hem brengen. Zodat je van die liefde gaat leven. En dat verandert ook je leven. Dat is dan niet de tekst van vanmiddag direct, maar ik kan er niet omheen en ik wil er ook niet omheen, omdat dat ook de context is, het verband is waarin Johannes het schrijft. Johannes die zegt, die liefde van God, die heeft ook betekenis voor de omgang met elkaar in de gemeente. Kijk maar naar vanzelf, geliefden, indien God ons al zo heeft lief gehad. Dus dan grijpt hij terug op dit vers. Dat God ons zo heeft lief gehad. Dat hij zijn Zoon gezonden heeft. Dan moeten we ook elkaar lief hebben. Dan zijn we ook verschuldigd om elkaar lief te hebben. Allereerst in de gemeente. God heeft ons aan elkaar gegeven. God heeft ons gegeven om in de gemeente elkaar lief te hebben. Met die dienende liefde van de Heere Jezus Christus. En niet elkaar lief te hebben omdat je altijd die ander zo aardig vindt. Maar omdat je met die ogen van de Heere Jezus leert kijken naar de ander. En dan is de liefde geduldig, zegt de Heere Jezus. Dan krijg je geduld om met elkaar om te gaan. Gaan we zo met elkaar om? echte liefde verandert dus je leven. Verandert je van binnenuit door de Heilige Geest. Kijk maar in 1 Korinthe 13. De liefde die is geduldig. De liefde die zoekt zichzelf niet. De liefde die is zachtmoedig. De liefde denkt geen kwaad. Kijk, dat is het proces van leven met God. Echt leven, dat eeuwige leven, dat straks volmaakt is, dat begint hier en nu al. Wanneer je wordt wedergeboren, wanneer je tot geloof komt, dat verandert je leven. Zodat je ook die liefde gaat uitstralen, die liefde van God, dat die door je heen als een reflector ook straalt naar anderen toe. Dat is de liefde van God, in en door ons heen. Die liefde van God doet wat. Je kunt bij het kruis van de Heer Jezus, als je daar werkelijk de liefde van God ziet, kun je niet dezelfde blijven. Die liefde van God is als een zwaard, zegt iemand, die je hoogmoed doodt, die je haat en nijd doodt tegen je naaste. Met andere woorden, je komt anders tegenover God te staan en tegenover je naaste te staan. Je bent niet langer hoogmoedig, maar nederig. En je gaat tegen de hoogmoed strijden. Je legt je er niet bij neer. Die liefde van God, die maakt je actief, heilig actief, om tegen de zonde te strijden, tegen dat egoïsme te strijden, dat er altijd nog weer in je hart is. Want ook als je de Heere kent, dan worstel je ermee. Dan zeg je niet, toe maar, we blijven nou één keer zondaar. Nee, als we God lief hebben, gaan we ook elkaar lief hebben. Die liefde van God, die zet je in beweging. Die motiveert je tot een godvruchtig en een heilig leven. Zoals de Heere Jezus zichzelf heeft gegeven, zo ga je geven. Dat is echte liefde, zegt Johannes. Echte liefde komt bij God vandaan. Heb je dat ontdekt? Dat vind je niet in je eigen hart. Echte liefde, dat is bij God zelf. God is de bron van liefde. En die bron is elke dag open. Om daar te komen. Om daar je zonde te beleiden. Om daar door de Heilige Geest weer vervuld te worden met de liefde van God. Om Hem lief te hebben, maar ook om je naaste lief te hebben. Om zo met anderen om te gaan. In de gemeente, maar ook buiten de gemeente. In je opleiding, op school. Of in je werk, die echte liefde, die is van betekenis van hoe je met collega's omgaat. En daarom, die liefde van de Heer Jezus, die is en blijft de bron. Die liefde van de Vader, die is onuitputtelijk. Daarom sla geen dag over, zonder te knielen, bij deze God die de bron van liefde is en die liefde geeft, die net als toen hij de mens geschapen heeft, die liefde wilde meedelen aan de mens, aan Adam en Eva. Hij wil dat nog steeds doen. Hij geeft liefde. Hij geeft liefde, opdat we in die liefde zouden delen en hem zouden verheerlijken en hem zouden prijzen. Johannes die zegt het hier ook in dit hoofdstuk. Laten we dicht bij God blijven. Ja, sterker nog, laten we in hem blijven. Want dan blijft zijn liefde ook in ons. Die liefdegeur, die liefde van God, die liefde van de Heere Jezus, moet elk tot liefde nopen. Dat betekent ons tot liefde brengen en tot liefde dringen.